De schriftlezing voor deze morgen is uit de Colossensebrief en daarvan het derde hoofdstuk. En daarvan de eerste 17 versen. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. En bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht, die afgoderij is. Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen. In deze dingen hebt u ook voorheen gewandeld, toen u in die dingen leefde. Maar nu legt ook u dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster en schandelijke taal uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt en u met een nieuwe mens bekleed hebt, die vernield wordt tot kennis, overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. Daarbij is niet Griek en Jood van belang, besnedene of onbesnedene, barbaar of skiet, slaaf of vrije, maar Christus is alles en in allen. Bekleed u dan als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, met vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld en verdraag elkaar. En vergeef de een de ander als iemand tegen iemand anders een klacht heeft. Zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet u ook doen. En doe boven dit alles de liefde aan, die de band van de volmaaktheid is. En laat de vrede van God heersen in uw harten, waar u ook in één lichaam geroepen bent. En wees dankbaar. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid. Onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. En alles wat u doet, met woorden of met daden, doet alles in de naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door hem. Tot zover. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, het is alweer jaren geleden dat de evangelische omroep een programma had dat God verandert mensen heten. God verandert mensen. Misschien kent u dat programma nog wel. De jongeren denk ik niet meer, want het was de jaren 80. Dus dat is inmiddels toch alweer een tijd geleden. En dat programma werd gepresenteerd door Feike Tervelde. Voor de meeste mensen hier denk ik ook geen onbekende. Toevallig, voor de aardigheid, zat ik gisteravond op internet nog even op YouTube te kijken en vond ik uitzendingen van Feike Tervelde. Prachtig! En dan besef je dat we weer jaren verder zijn. Want Feike Tervelde, die leek net op Litouwers, vond ik. Met zo'n grote bril. Dus het is echt alweer heel lang geleden. Maar wat prachtig. Dan was hij met een leider van een of ander zigeunerkamp in gesprek. Prachtig, vond ik. Moet zelf maar eens kijken. Heel veel uitzendingen kun je vinden. En later is dat programma omgedoopt in De Verandering. God verandert mensen, heette dat programma. En in dat programma vertelden mensen hoe God hun leven veranderd had. Hoe ze God gevonden hadden. Of misschien beter gezegd, hoe God hen gevonden had. God verandert mensen. En nu heb ik een persoonlijke vraag aan jullie allemaal. Van oud tot jong. Mensen die hier altijd zitten, die misschien te gast zijn. Hadden ze u of jou nou ook kunnen uitnodigen destijds voor dat programma? Had u dan ook een verhaal kunnen vertellen? Of misschien toen niet, in de jaren 80, maar nu inmiddels wel. Bent u in uw leven ook, zoals veel mensen dat in die programma's vertelden, veranderd door God? Zou u daar iets over kunnen vertellen? Hoe Jezus Christus voor u persoonlijk, geestelijk is gaan leven, betekenis heeft gekregen in uw leven? Met andere woorden, zou u een persoonlijk geloofsgetuigenis kunnen geven? U allen. Dat hoop ik. Al eeuwenlang, sinds het Pinksterfeest, verandert de Heilige Geest levens van mensen. Over de hele wereld doet hij dat. Al eeuwenlang. Op allerlei plaatsen, in de kerk, tijdens bijbelstudie, op het zendingsveld. Door gewone ontmoetingen met medechristenen werkt de Heilige Geest en veranderen levens van mensen. Soms heel erg radicaal. En weet u, als jong ventje heb ik heel veel van dat soort verhalen gehoord. God, in de sfeer van God verandert mensen. Van mijn moeder. En dat waren met name verhalen over het voorgeslacht. Over haar vader en haar moeder, haar overgrootvader en overgrootmoeder. En nog verder terug, heel veel van die bijzondere, ik zou zeggen bevindelijke verhalen. Hoe mensen God leren kennen in hun leven. Die hadden één voor één allemaal in dat programma kunnen optreden. En vaak zei ik dan tegen mijn moeder, maar vertel dat en dat verhaal dan nog eens. Als kind vond ik dat heel bijzonder. Het heeft grote indruk op gemaakt. Ik denk, als ik eerlijk ben, dat al die verhalen, maar ook het face-to-face spreken met opa en oma, in mijn jonge jaren nog een grotere indruk op me gemaakt heeft dan het lezen van de Bijbel. Ik weet het eigenlijk wel zeker. Ik laat even liggen of dat gezond is, maar het was wel zo. Het getuigenis van die mensen maakt een grote indruk op mij. Bijvoorbeeld het verhaal van opa, mijn moeders vader, die opgroeide in een gezin wat nergens aan deed, God nog gebod, vloekende vader, asociaal, zou je zeggen, tegenwoordig. Tot hij op een goede morgen als 5-jarig ventje bij het bed van zijn moeder stond. Zijn moeder ging af en toe nog wel eens naar de kerk. En zei die ma, moe, zeiden ze toen, vannacht heeft de Heer Jezus tot me gesproken. Dat hij ook voor mijn zonde heeft betaald. Bijzonder is dat. Maar het gebeurde wel. En hij ging later een belijdenis doen in de kerk. Maar er ging niemand mee. Hij had 5 broers. Maar die deden werkelijk aan God het gebod. En hebben zich later ook allemaal laten cremeren. En zijn moeder zei altijd, ik heb 6 kinderen. Nou, zo moet ik doen. 6 kinderen. Maar ik heb 1 andere. Ik heb 1 andere. Die was namelijk door God veranderd. Veranderd door God. Nou, dit is natuurlijk best een bijzonder verhaal. Zulke soort verhalen hoor je ook veel in de moslimwereld, hè? Als je zelf niet opgroeit met de Bijbel, het evangelie niet kent, het zondag niet hoort, dan openbaart Jezus zich soms of vaak zelfs in dromen. Komt echt heel veel voor in de moslimwereld. Bij mensen die het evangelie niet kennen en dan persoonlijk met Jezus geconfronteerd worden. Maar de gewone manier is eigenlijk dat we eenvoudig opgroeien thuis in het gezin. Zoals de kinderen vanmorgen die opgedragen werden en die wat grotere kinderen. Aan tafel wordt verteld, zondag gaan ze naar de gemeente. Er wordt gepreekt, men gaat naar de zondagschool. En zo geleidelijk aan gaan mensen dat evangelie, gaan kinderen dat evangelie verstaan. En ook persoonlijk geloven en belijden. Dat is eigenlijk de gewone weg. En het maakt ook helemaal niet uit. En de Heilige Geest werkt op heel veel verschillende manieren. Als het uiteindelijk maar komt tot het eerlijk worden voor God, het oprecht belijden van wie je bent voor God, het oprecht belijden van je zonde en het geloven in Jezus Christus als persoonlijke verlosser. Daar gaat het om. En hoe dat dan gaat, dat maakt niet uit. Ik ga nog even terug naar al die verhalen die ik gehoord heb in mijn jeugd. Ik ben nu inmiddels 41. En dan ga je die verhalen een beetje vergeten. Hè? Ik ga door elkaar halen, details weet ik niet meer. En ik dacht, straks kan ik het niet meer doorvertellen. Want dan haal ik alles door elkaar en dan klopt het niet meer. Dus ik heb een jaar of wat geleden tegen mijn moeder gezegd, ma, zou je al die verhalen voor mij nou eens op papier willen zetten? Zou je het nou allemaal eens uit willen schrijven? Met een naam erbij, wie het was, wanneer die geboren is, wanneer die gestorven is, wanneer het gebeurde, op welke leeftijd. Het boeit mij gewoon. Misschien vindt u het een beetje raar, maar mij hebben die verhalen altijd heel erg geboeid. En ik wil het zo graag later weer doorvertellen aan mijn kinderen. Want dat is heel waardevol, denk ik. Je hebt zo'n boek van Geert Mak, zit ik nu ter plekke te denken, dat heet Hoe God verdween uit Jorwerd. Dan dacht ik, je zou ook een boek kunnen schrijven Hoe God verscheen in mijn familie. Wat was het eigenlijk? Soms één uit een gezin, één uit de familie. God verscheen. Ook zoals God verscheen in het leven van Abraham. Misschien kent u dat ook wel in uw familie. Hoe er zomaar eentje uit een gezin wat nergens aan deed, tot geloof en bekering kwam. Dus, ik heb het gevraagd aan mijn moeder om alles eens op te schrijven. En waarom wil ik dat nou zo graag? Om dat door te vertellen. En dat is eigenlijk precies zoals er in het oude Israël gebeurde. Alle verhalen van Gods wonderlijke daden, van Gods openbaring, Gods bekendmaking, de wonderen die ze meemaakten, werden opgeschreven. Ze werden allemaal opgeschreven om nooit meer te vergeten voor het nageslacht. En eigenlijk is dat het principe waarom wij ook de Bijbel hebben. Omdat die mensen alles opgeschreven hebben, anders hadden we er niets van geweten. Anders hadden we er niks van geweten. Het is heel waardevol. Nou zijn die verhalen natuurlijk uit mijn familie niet op hetzelfde niveau als dit boek. Maar het is wel hetzelfde principe. Dat verhalen over ontmoetingen met God en het spreken van God worden opgeschreven en bewaard van geslacht tot geslacht voor het nageslacht. En niet zo lang geleden, dat is echt waar, van de zomervakantie, zei mijn moeder tegen me, jongen, ik heb voor zover ik me kan herinneren alles opgeschreven. En als je denkt dat er nog een verhaal ontbreekt, dan moet je het maar tegen me zeggen. En ik zat te denken, oh ja, dat is ook zo mooi. Toen zei ze, en zei ze, ik heb het verhaal van je vader en je moeder ook opgeschreven. En dat verhaal heb ik nog nooit gelezen. Ik heb het al liggen, maar ik heb het nog niet gelezen. En toen dacht ik, dan later schrijf ik mijn eigen verhaal er ook bij. En geef ik dat door aan mijn kinderen. Misschien een idee voor u. Gewoon eens opschrijven. Het gaat niet om jezelf, maar het gaat om God. Hoe heb je nou God leren kennen? Hoe is dat nou gegaan? Voor kinderen en kleinkinderen denk ik een getuigenis. Wat veel indruk kan maken. Daarom is het trouwens ook goed als mensen voor een gemeente soms belijden. Hè? Belijden hoe ze een God hebben leren kennen. Voor anderen weer. Als bewijs dat God leeft en dat God werkt. Ja. God verandert mensen, gemeente. En zo was het nou ook gegaan met die Colossenzen. De Colossenzen aan wie Paulus deze brief geschreven heeft. Colosse was een plaatsje wat in Turkije lag. Zeg maar midden in Turkije in die tijd. En daar was voor het eerst het evangelie gekomen in de eerste eeuw. En in het eerste hoofdstuk kunnen we lezen dat het evangelie gebracht is door Epaphras. Epaphras. Een dienstknecht, zeg maar, van Paulus. En die heeft daar het evangelie gepreekt. En die mensen daar in Colosse, heidenen waren het natuurlijk, die waren zo voor het eerst in aanraking gekomen met het evangelie. Nog nooit hadden ze ervan gehoord. Heidenen. Wij leven in een christelijk land. Maar je moet je voorstellen, die tijd, overal was afgoderij en heidendom. Men wist er helemaal niets van. En ze hadden het evangelie niet alleen aangehoord, die boodschap ongetwijfeld natuurlijk over Jezus Christus, zijn sterven, zijn opstanding. En het Oude Testament, van alles hebben ze daar verteld. Het was nog maar kort geleden dat Jezus geleefd had. En die mensen hebben dat niet alleen aangehoord, maar die hebben het ook geloofd. En dat vind ik persoonlijk de tragedie in zo'n land als Nederland, dat zoveel mensen, vooral in de kerken, die kennen het evangelie. Die hebben de Bijbel elke avond open op tafel. Die horen het ieder zondag in de kerk. En ze geloven het ten diepste niet. Wat is dat toch, vraag je je af. Wat is dat toch dat mensen het niet geloven? Ik weet het natuurlijk wel, dat heeft met de Heilige Geest te maken. Maar toch denk je, hoe kan dat dan? Hoe kan het dan dat die ogen niet opengaan? Maar heel anders dus met die Colossenzen. Ze hebben het evangelie gehoord, ze hebben het geloofd en ze hebben zich bekeerd van hun heidense leefwijze. Want dat hoort er ook bij. Niet alleen een boodschap geloven, maar levensverandering. Daadwerkelijke verandering van je hele leven. En daar gaat de preek vanmorgen ook over. Ik had boven de preek gezet. God verandert mensen om ons naar zijn beeld te veranderen. Daar doet God het voor. Bij die Colossenzen was hun leven door de Heilige Geest helemaal veranderd. Door middel van die prediking, door middel van het onderwijs en door middel van de werking van de Heilige Geest. En daarom kan Paulus ook schrijven, dat kunt je vinden in het eerste vers dat we met elkaar gelezen hebben. Indien u dan met Christus opgewekt bent. Wat was voor die mensen realiteit? Ze waren opgewekt met Christus. Natuurlijk in de geestelijke betekenis, niet de opwekking uit de dood. Het betekende dat ze door dat geloof in Jezus Christus uit hun geestelijke dood opgewekt waren. Uit hun geestelijke onwetendheid. Door dat geloof in Jezus Christus was de Heilige Geest in hun leven gekomen. Waren ze geestelijk tot leven gekomen. En hadden ze de God van Israël leren kennen. De God zoals die zich geopenbaard heeft in het Oude Testament. Is ook zo bekend geworden bij de heidenen. En zal het evangelie van de vergeving der zonden leren kennen. Luister maar wat er in hoofdstuk 1 staat. Zo prachtig is dat, dat Paulus zo blij is en zo dankbaar dat het evangelie ook vrucht heeft gedragen door de prediking van Epafras. Dan zegt hij, wij danken God, ik vertaal het even vrij, omdat wij gehoord hebben van uw geloof in Christus Jezus. Het evangelie is naar u toegekomen, zoals in de hele wereld. Dat is het overal verspreid. En het draagt ook vrucht onder u. Vanaf de dag dat jullie het gehoord hebben. En de genade van God hebben leren kennen. Dat is wel heel anders in Nederland, hè? Vanaf de dag dat jullie het hebben leren. Dat jullie het gehoord hebben. Is er kracht van het evangelie uitgegaan. Is dat hier ook zo? Vraag ik ze maar, is hier ook die levensveranderende kracht aanwezig? Dat mensen binnenkomen, het horen, dat de kracht uitgaat van de predikingen van de diensten en dat het levens verandert. Draagt het evangelie vrucht? Niet alleen maar dat je tot bekering komt, maar dat het ook leidt tot levensverandering, tot heiliging van je leven. Het geloven van het evangelie, mensen, dat brengt de allergrootste verandering in ons leven teweeg die maar denkbaar is. Dat is niet zomaar wat, niet zomaar iets geloven. In hoofdstuk 1 kunnen we ook lezen dat Paulus schrijft dat de omhelzing van dat evangelie ons trekt uit de macht van de duisternis. We leven normaal in de macht van de duisternis. De macht van de duisternis. En dan zegt hij, en het plaatst ons over in het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde. Als dat geen verandering is, het koninkrijk van de duisternis naar het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde. Verlost van onze zonde, vrijgezet, is dat geen geweldige boodschap die wij misschien na jaren christen te zijn ook zo vanzelfsprekend zijn gaan vinden? Zijn we er nog wel eens verwonderd over wat dat betekent? Dat massa's mensen om u heen gevangen zijn in het rijk van de duisternis. En dat wij mogen leven in het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde. Halleluja, mag je dan wel zeggen. Halleluja, als God je leven veranderd hebt en je bent in dat koninkrijk gekomen. Door het eenvoudige geloof. Ik heb er niets voor hoeven te doen. Alleen maar de aanvaarding van dat evangelie. Van de kruisdood van Jezus Christus voor mijn zonde. Alleen maar dat. Alleen maar dat vraagt God van ons. dat we die boodschap aanvaarden. Er kan toch iedereen bij, denk je dan? En waarom toch niet? Waarom toch niet? Nou, dat is opgewekt zijn met Jezus. Dat bedoelt Paulus met opgewekt zijn met Jezus. Overgezet in het nieuwe koninkrijk. Vroeger zeiden de mensen dan wel, ouderwets, dan heb je een ander leven gekregen. Dat klopt. Een ander leven, door God, een door God veranderd leven. Zo is dat. Een heel ander leven. Zie, staat er op een andere plek in de Bijbel, het oude is voorbij gegaan. Het is alles nieuw geworden. Het is niet een verandering van grijs tint. Het is echt van zwart naar wit. Als we overgezet worden in dat koninkrijk. En waar gaat het nou om? In hoofdstuk 3. Dat gedeelte dat wij met elkaar gelezen hebben. Daar gaat het om de gevolgen die dat opgewekt zijn met Jezus uit de geestelijke dood hoort te hebben in ons leven. Hoofdstuk 3. Als u nu met Christus opgewekt bent, dan kijkt hij terug zeg maar, naar de eerste twee hoofdstukken. Want dit is een keerpunt in de brief. Dan zegt hij, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is. Nou, dan gaat het verder. Een keerpunt. Als dat nou realiteit geworden is van je leven, dan is het niet klaar. Eigenlijk begint het dan. Het dan pas. Eigenlijk begint het dan pas. Zoek dan de dingen die boven zijn. En daar gaat hoofdstuk 3 om. De eerste twee hoofdstukken dus om de geestelijke verandering van de mens, van dood naar leven. En vanaf hoofdstuk 3 gaat het om het praktische leven. Wat we dan noemen de levensheiliging. In de eerste twee hoofdstukken wat we noemen rechtvaardiging. Dat je recht komt te staan voor God door het geloof. Dat is God verandert mensen. En dan de levensheiliging. De doorwerking van de Heilige Geest in je praktische leven. En dat hoort helemaal bij elkaar. Dat kunnen we niet scheiden. God verandert ons namelijk om ons leven naar zijn beeld te herstellen. Daar doet hij het voor. Door dat geloof worden we weliswaar overgeplaatst in het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde. Maar daar hoort ook een levenswandel bij, volgens de principes van dat koninkrijk. En niet langer een levenswandel volgens de principes van het koninkrijk van deze wereld. Als het goed is, kun je niet langer meer leven volgens de principes van deze wereld. Maar wil je leven zoals Jezus Christus in de hemel het wil? Zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is. Daar had Paulus natuurlijk ook mee te kampen. Hè? Denk aan Korinthe. De mensen die kwamen tot bekering, maar bleven gewoon leven zoals ze deden. Omdat dat voor die heidenen zo vanzelfsprekend was om in hoererij et cetera te leven. Dat is volstrekt normaal in die tijd. En ze moesten daar dus helemaal in opgevoed worden dat dat niet normaal is. Dat God van je vraagt om je leven te heiligen, om heilig voor hem te worden. Indien u dan met Christus opgewekt bent, zoekt dan de dingen die boven zijn, waar Christus is en niet langer die op de aarde zijn. Hij wil ons leven veranderen naar zijn beeld. En wat is nou het beeld van God bij uitstek? Wat is in de Bijbel nou het beeld van God bij uitstek? Wij zijn geschapen naar Gods beeld, staat er. Nou, het beeld van God bij uitstek is zijn Zoon Jezus Christus. De volkomen mens, zou je kunnen zeggen. En hoe moeten we dus veranderen? Nou, wij moeten veranderen door op hem te gaan lijken. Dat is herschepping. Op de nieuwe mens gaan lijken, die Jezus al volkomen was. Ja, en dan vraagt u zich misschien af, hoe dan? Hoe moet ik dan precies veranderen? Nou, Paulus die gebruikt daar een beeld voor. En dat is eigenlijk het beeld van een oude jas die uitgedaan moet worden. Een oude jas die uitgedaan moet worden. Hij heeft het over het uittrekken van de oude mens. En over het afleggen van. Dat is oude mens. Dat is één. En twee is het aantrekken van de nieuwe mens. Een nieuw jasje aantrekken. Doe dan aan, zegt hij letterlijk, de nieuwe mens. Dus waar bestaat die levensheiliging uit? Dingen afleren en dingen aanleren. Afleren en aanleren. En wat moeten we dan zoal afleren? Heel praktisch. Levensheiliging is heel praktisch. Het gaat om ons concrete leven hier en nu en elke dag. Nou, dan kunnen we bijvoorbeeld, dan beginnen we bij hoofdstuk of bij vers 5. Daar begint het. Een hele lange catalogus eigenlijk met praktische aanwijzingen. Hij begint eigenlijk met grove zonden. Namelijk in vers 5, hoererij, onreinheid, verkeerde hartstochten, kwade begeerten en gierigheid of hebzucht, dat is eigenlijk hetzelfde. En dan zegt hij erbij, in welke gij vroeger gewandeld hebt. Oftewel, daar hadden ze mee afgerekend. Dat deden ze niet langer meer, dat wilden ze niet langer meer. Grove zonde, dat was vroeger. En misschien geldt dat ook wel voor ons. Dat geeft ook helemaal niet. Dat is alleen maar reden tot dank aan God, als je zo leefde. God heeft alles vergeven. God vergeeft alles als ze tot geloof komen. Hoef je ook niet meer voor te schamen. Dat hoeft niet. Alleen maar God danken en prijzen dat hij zo'n leven wilde vergeven. Ja, dat was vroeger. Maar, zegt Paulus dan, leg dan ook af. En dat zijn dingen die er blijkbaar nog steeds zijn. En die door die mensen niet zo sterk als zonde of als een heidens leven werden aangevoeld. Dat kun je lezen in vers 8 en 9. En dan komt het veel dichterbij. Ik denk ook voor ons. Dan zegt hij, leg dan ook af.
Jasje uit.
Woede. Kwaadheid. Boosheid. Kwaad spreken. Schuine taal en liegen. Van die onschuldige dingen. Misschien. Maar God neemt het wel heel hoog op. In de levensheiliging hoort dat er ook niet langer bij. Dat moeten we ook afleggen. Ook de kleine dingen. Het kwaad spreken over elkaar, zomaar even een telefoontje rollen over iemand, is echt zonde. Is echt zonde. En dat bevlekt je. En dat moet je bewust worden om daar ook mee te stoppen. Al die kleine dingen. En dan komt het natuurlijk veel dichterbij. Ik zeg het tegen u, maar ik zeg het ook tegen mezelf. En ik dacht, laten we elkaar vanmorgen nou eens aansporen om met die hele kleine, concrete dingen ernst te maken in ons leven. In het kader van de levensheiliging. Anders bedroeven we, denk ik, de Heilige Geest. Die wil zo graag ons hele leven vernieuwen. Ook in de kleine dingen. Het beeld herstellen. Worden als Jezus. In beginsel uiteraard. Dat gaan we in de verste verte niet halen. Maar het streven om te mogen worden zoals Hij. Om zijn voorbeeld na te volgen. En hoe kunnen we daar nou ernst mee maken? Wat is nou de aanpak, zou ik haast zeggen? Hoe? Ik denk zelf dat het beste, de beste manier is om intiem dicht bij Christus in de hemel te leven. Om je leven ook voor hem neer te leggen als je bidt. Om met hem te spreken. Om stille tijd te hebben. Om contact te hebben met Christus in de hemel. En je te laten bepalen in de gedachten hoe Jezus zou willen dat je wordt. En misschien ontbreekt het daar wel heel veel vaak aan in ons leven. En ik trek vanmorgen ook het boetekleed aan. Want waar wordt onze tijd nou door gekenmerkt? Druk, druk, druk. De Puritijnen, mensen, heb ik gelezen, u kunt het zich niet voorstellen, die baden 1 tot meerdere uren per dag. Ik zeg niet gelijk dat dat moet. Maar als jij dan op 1 minuut zit, of misschien 3, of hooguit 5, dan denk je toch wel eens, wat voor een omgang heb ik nou eigenlijk met God? En omdat misschien bijna niemand dat meer doet, vinden we het ook allemaal zo gewoon. Maar is dat eigenlijk wel gewoon? Is dat eigenlijk wel gewoon? Christus zegt in Johannes 15, blijft in mij, dan draag je veel vrucht. Ik denk dat dat dé manier is om je leven te heiligen. In hem blijven. Dicht bij hem blijven. Stille tijd. Gebedsleven. Dat is belangrijk voor de heiliging van ons leven. Nou, dat wat betreft de dingen die we moeten afleren. Grote dingen die we vanzelfsprekend vinden dat we die niet meer doen. Maar ook het kleine. Wat we misschien acceptabel vinden. Boos worden, dat moet allemaal kunnen. Als je onterecht boos wordt op je kinderen, ik doe dat ook nogal eens. Is niet goed, moet je vergeving vragen aan God en aan je kinderen. Echt, het zit hem in de kleine dingen. Je moet je schuld bewust worden. We gaan verder. Wat moeten we nou aanleren? Waar bestaat die nieuwe jas nou uit? Die nieuwe jas. Als we dat vuil zeg maar afleggen, wat zijn dan de nieuwe dingen? Nou, dan moeten we gaan lezen vanaf vers 12. Daar worden prachtige christelijke deugden genoemd, zoals we dat noemen. Luister maar eens of u die herkent in uw eigen leven. De eerste plaats noemt Paulus daar innige gevoelens van ontferming. Kennen wij dat? Ontferming. Ontferming naar mensen om ons heen. Ontferming aan mensen die hulp nodig hebben. Dan gaat het natuurlijk om zwakken, armen, hulpbehoevenden. Voelt u ontferming als u de mensen in Syrië ziet lijden? Heeft u daar nog een hart voor? Nou, ik weet zeker dat God daar wel aan leidt. Hebben wij daar ook hart voor? Hebben wij iets van ontferming? Jezus staat er vaak, hij was met innerlijke ontferming bewogen over de scharen. Zijn wij nog met ontferming bewogen over de mensen hier in Sliedrecht of in Nederland die God niet kennen? En je ziet ze leven op een manier dat je denkt, hoe moet dat ooit later? Hebben we dat nog of zijn we gewoon blij met elkaar? Dus ontferming naar de mensen om ons heen. Heel praktisch is het vanmorgen. Maar de levensheiliging is praktisch. En dan vriendelijkheid. Dat vind ik ook zo'n mooie deugd. Ben je van het evangelie nou al een vriendelijk mens geworden? Moet je misschien glimlachen. Ik vind dat belangrijk. Een christen moet niet chagrijnig zijn. Vriendelijkheid. Als je nou Christus mag kennen, dan moet het toch doorwerken in hoe je bent. Ik zie iemand lachen. Ik vind dat echt belangrijk. Een vriendelijk iemand. Dan gaat er een goede reuk ook uit van je als christen. Dat je vriendelijk bent naar je collega's. Ook mensen die misschien niet zo vriendelijk naar jou zijn. Maar dat jij het wel bent. Ik denk dat dat evangelieverspreiding is. Nou, dan nederigheid. Nederig. Jezus zegt, leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Die was nederig, Jezus Christus. Dat is het tegenovergestelde van hoogmoed. Dus kunnen wij nederig zijn. Hoogmoed is een onaangename eigenschap. Hoogmoedig zijn. Hoogmoedig, beter dan een ander. Reken daarmee af voor jezelf. Word nederig. Word bescheiden. Dat is een veel mooiere deugd. Dan gaat er meer een reuk van Christus van je uit. En dan zachtmoedig. Ik noem het al, dat zei Jezus ook. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben. Zijn wij ook zachtmoedig? Zachtmoedig, niet hard naar een ander, maar zacht. Gaat vaak heel veel van uit. Heel veel mensen worden daardoor getroffen als mensen zacht van gemoed zijn. Dat is ook een goede geur van Christus verspreiden. Ook naar je buren. Echt, daar gaat het om. Geduld. Hebben we geduld met de ander. Geduld met elkaar in de gemeente. Het geldt natuurlijk ook in de gemeente, hè, al die dingen ten opzichte van elkaar. Hoeveel onmin is er niet ook onder broeders en zusters in de gemeente? Geduld met elkaar. Als de een misschien niet zo ver is in allerlei gedachten dan de ander of in ruimte in zijn hoofd. Hebben we geduld met de ander. En dan verdraagzaamheid. Verdraagzaamheid vind ik ook zoiets prachtigs. Kunnen we een ander verdragen? Of zijn we direct geïrriteerd? Verdraagzaamheid. En je zal zien, daar voel je jezelf ook heel gelukkig bij als je zo wordt. Want als je heel snel boos bent of geïrriteerd, dan haal je al de zegen in je eigen leven ook weg. Maar als je veel kan hebben, dan mag je ook meer van de vrede van God in je leven ervaren. Echt waar. En dan vergevingsgezindheid. Nou, niemand was natuurlijk meer vergevingsgezind dan Jezus zelf. Hij bad, Heere, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Notabene, als mensen hem kruisigen, zegt hij dat. Zijn wij vergevingsgezind? Wij zijn het soms in het minst al niet. Als de buren per ongeluk je hecht 20 centimeter tekort afknippen, zijn de mensen al helemaal op tilt. Komt gewoon voor, ook in de kerk. Ja, je houdt het niet voor mogelijk, maar het is echt zo. Dat past een christen, denk ik, gewoon niet. We hoeven echt geen zachtgekookte eitjes te worden. Maar niet die opgefoktheid, als ik het eens zo mag zeggen. Verdraagzaam zijn. Liefdevol zijn. Ik zie steeds meer mensen glimlachen. Maar ik denk echt dat het heel... Het staat hier in het hoofdstuk. Het gaat om die praktische dingen in ons leven. En daar praten we misschien niet zo vaak over. Maar ik denk dat het heel belangrijk is. Naaste liefde. Nou ja, dat is ongeveer hetzelfde. Hè? Een ander liefhebben als jezelf. Er staat notabene in het Oude Testament... Dat een van de twee geboden is waar de hele wet en de profeet aan hangt. God liefhebben boven jezelf. Boven alles en de naaste als jezelf. Is dus heel erg belangrijk. Paulus zegt, wie de naaste lief heeft, die heeft de wet vervuld. Nou, dat is wel belangrijk dan, denk ik. De naaste liefhebben. En dat zijn niet alleen de mensen die hier liggen. Of alleen de mensen die dezelfde opvattingen als jij hebben. Als jij hebt. Of de mensen in je gemeente. Nee. Je naaste. Dat is gewoon iedereen die in een omgeving leeft. Kun je die met de ogen van Jezus bekijken? Dat is de vraag. Uit zijn op vrede. Ben je een vredestichter? In een gemeente of in de familie als er conflicten zijn. Ben jij iemand die vrede kan brengen? Of ben je een ruziezoeker? Als je op Christus lijkt, ben je een vredestichter. Heel praktisch allemaal. En dan tenslotte wordt er gezegd dankbaarheid. Dat is ook een prachtige deugd. Na de preek, ik ben het vergeten te zeggen, maar gaan we nog zingen. Dank, dank nu alle God. Dankbaarheid. Christenen behoren gewoon dankbare mensen te zijn. Als je beseft wat God ons allemaal niet schenkt. En dan gaat het niet alleen om de vergeving van de zonde. Maar ik raak er steeds meer van doordrongen hoe ongelooflijk gezegend wij hier in Nederland zijn. Hoe meer ik het nieuws tot me door laat dringen. Tot me door laat dringen hoe christenen het in de wereld hebben. Het is ongekend... Hoeveel zegen wij van God hebben. Maar beseffen we dat wel? Zijn we daar dan wel dankbaar voor? Eten, drinken, elke dag. Zoveel als je nodig hebt. Een lekker mooi huis. Je hoeft niet in een kapotgeschoten betonnen fabriek te slapen. Dat gebeurt gewoon. Er zijn heel veel mensen. Of in een tentje in een vluchtelingenkamp 12 jaar aan een stuk. Wij hebben geen idee hoe luxe wij het hebben. En hoe gezegend wij zijn. Als je gezond mag zijn, zou je dan niet dankbaar zijn? Ga eens naar de ziekenhuizen. Zie de mensen eens liggen. Besef is hoeveel je van God ontvangt voor wat je hebt. Dankbaar zijn. Nou, als deze dingen er nou zijn, die we genoemd hebben, het zijn er 10, dan mag je een beetje op Jezus Christus gaan lijken. Dan mag je een beetje op hem gaan lijken. Hij had al deze eigenschappen volmaakt. Ik heb er al iets van genoemd. Hè? Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Vader, vergeef het hun. Hij had al die eigenschappen, ongetwijfeld ook zijn vriendelijkheid, volkomen. En als wij op hem gaan lijken, en daar ging het om, dan worden wij als beelddragers van God een beetje hersteld. Dat beeld wat van nature vaak zo gebroken is. Dat we niet, we helemaal niet meer op God lijken. Er zijn natuurlijk heel veel mensen, nou, die lijken in de verste verte niet meer op God. Als ik het eens zo mag zeggen. Niet negatief over die mensen praat, maar gewoon feitelijk. Maar wat een genade als je nou door de Heilige Geest in je leven wel weer een beetje mag gaan lijken op hoe God ons bedoeld heeft. Ik denk dat het heel belangrijk is. Na de vergeving van de zonde en naar streven om op hem te gaan lijken. In de praktische, concrete dingen. En ik dacht zo bij mezelf, stel nou eens voor... Als wij nou allemaal dat in ons hart hadden en daarna streefden, wat zou de christelijke gemeente dan een oase in deze wereld zijn, waar die dingen vaak helemaal niet te vinden zijn. Kijk eens in de politiek hoe ze elkaar afbekken. Kijk eens hoe ze over anderen praten. Het kan allemaal niet grof genoeg. Wat moet de gemeente dan een oase zijn in deze wereld? Een oase in je leven, een oase in het dorp. Maar dat is nou ook precies de bedoeling, dat de gemeente dat zou zijn in deze wereld. Luister maar wat Paulus zegt in vers 15. Hij zegt, laat de vrede van God in uw harten heersen, waartoe u ook geroepen bent in één lichaam. Dat is de gemeente. Dus de vrede van God heersen in uw hart, waartoe u ook geroepen bent. Dat is ook de bedoeling, de vrede in je hart laten heersen in de gemeente. Dat het hier tot uitdrukking komt. Hier wordt iets van het koninkrijk, van de Zoon van Gods liefde, beleefd als het goed is. Hier wordt er al iets zichtbaar van de nieuwe wereld, zou je kunnen zeggen, van de herschepping. Ja, ik dacht, bepaalde deugden zullen voor de een meer in lijn met zijn karakter liggen dan met de ander. Dat hou je natuurlijk altijd. Maar ik denk wel dat we er allemaal één voor één ernst mee moeten maken in ons leven. Allemaal. Dan wordt het lichaam van Christus, de gemeente, gesticht en gezegend. Dan komt er meer shalom in de gemeente. Echt. Als we deze praktische dingen in ons leven zouden toelaten. En dat we ernaar zouden streven. Kijk, door het geloof ontvangen we vergeving van zonden. Maar ik dacht, door de levensheiliging ontvangen we zegen. Zegen in ons eigen leven. Zegen in ons gezin. Zegen in de gemeente. Zegen voor jezelf. Zegen voor de mensen om je heen. Als je die praktische dingen, als die zichtbaar worden in je leven. Dus niet alleen de verandering dat je God leert kennen, maar ook je hele levenswandel, dat die veranderd wordt. Ik denk aan die prachtige psalm 133. Waar liefde woont, gebiedt de Heer zijn zegen. Ja, daar woont hij zelf. En daar wordt zijn heil, zijn shalom, zou ik maar zeggen, verkregen. Waar die liefde woont. Oftewel, het uittrekken van die oude jas en het aantrekken van die nieuwe jas wordt rijkelijk beloond. Voor jezelf en voor de mensen om je heen. En God ziet het graag. Gemeente, we begonnen met God verandert mensen. Gelukkig maar. Gelukkig maar dat God het doet. Want zelf zouden we er nooit mee beginnen. God begint vaak in ons leven. God begint in ons leven. Maar hij wil ook dat wij onszelf veranderen. Er gaat vanuit de Bijbel ook een appel op ons uit. Het is niet alleen maar hij doet alles. Een appel om ons leven te veranderen, te vernieuwen. Zodat zijn beeld in ons hersteld wordt. Maar dat kunnen we niet in eigen kracht, hebben we gezien. Niet in eigen kracht. Maar dat doen we door te leven in verbinding met Christus in de hemel. Want alleen zo, ben ik van overtuigd, kan de geest die het uiteindelijk doet, door een verbinding met Christus, denk aan blijf in mij, dan kan de geest zijn werk doen in ons leven. En ik denk dat dat de betekenis is van die laatste woorden. Vers 17. En alles wat u doet, met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heer Jezus. Terwijl u God en de Vader dankt door hem. Laat dat zo zijn bij u en jullie allen en bij mij. Amen. Zullen we nog een gebed uitspreken? Vader, Zoon en Heilige Geest, aanbiddelijke God, wij prijzen uw naam. Heren, wij danken u dat u ons over wilde zetten van het rijk van de macht van de duisternis in het rijk van de Zoon van uw liefde. In het rijk van Jezus Christus. Laat ons ons daar weer over verwonderen. Dat u in ons leven kwam met uw Heilige Geest. Dat u onze ogen opende. Dat we mochten zien op Jezus tot onze redding. Tot onze eeuwige verlossing. Heer, wat een genade. En dan denken wij aan de mensen die nog niet ziende zijn geworden. Die nog blind zijn. En wij dragen ze aan u op. De mensen in de kerken die u nog niet kennen, in de gemeentes. De mensen in onze dorpen en de mensen in ons land. O Heilige Geest, wil nog veel mensen overzetten in het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde. We bidden het u. U alleen kunt dat doen. En wilt u evangeliedienaren roepen en zenden om die boodschap te brengen? Want het is toch door het gehoor dat mensen tot geloof komen. Als het evangelie helder verkondigd wordt, dat wilt u gebruiken om mensenlevens te vernieuwen. Heer, en vanmorgen hebben wij ook allemaal onderwijs gehad. En dat gaat ons allemaal aan. Namelijk de heiliging van ons leven. Om te mogen veranderen naar het beeld van Jezus Christus. Heer Jezus, wilt u krachtig door uw geest in ons werken. Dat wij verlangen krijgen om naar dat beeld van u veranderd te mogen worden. En het geeft ook zo'n zegen en vrede nu al in ons leven. Wat zijn wij als christenen die met u mogen leven toch gelukkige mensen. Heer, wij danken u. Zegen ons allemaal. Dat vragen wij in Jezus' naam uit genade. In de vergeving van onze zonden. Amen.